Zullen we dan lezen uit Handelingen 2? Boek de Handelingen, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik lees u voor uit de zogenaamde Telos-vertaling. En toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, Godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Toen in dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Vers 11. Wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en waren in verlegenheid. Zeiden de een tot de ander, wat mag dit toch zijn? Anderen echter zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Petrus echter stond op met de elf, verhief zijn stem en sprak hen toe. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en leent het oor aan mijn woorden. Want deze zijn niet dronken zoals u veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man door God aan u bevestigd, door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet. Hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat hij door deze werd vastgehouden. Vers 29, mannen, broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Daar hij dan een profeet was en wist dat God hem met een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus, dat hij niet aan de Hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zelf zegt, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen. En met vele andere woorden betuigde en vermaande hij hen en zei, laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord aan aannamen werden gedoopt en er werden op die dag ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Tot zover. In het eerste hoofdstuk van dit boek, broeders en zusters, beste vrienden, hebben wij gezien hoe de Heer Jezus de voorbereidingen heeft getroffen voor die gebeurtenissen die ons nu in dit tweede hoofdstuk worden beschreven. Die voorbereidingen zijn dat hij in de eerste plaats 40 dagen met zijn discipelen geregeld heeft gesproken over de dingen van het Koninkrijk Gods. Hij heeft hen voorbereid door zijn onderwijs. En daarbij heeft hij duidelijk gemaakt dat het hun niet toekwam te weten wanneer God het koninkrijk voor Israël zou herstellen, maar dat zij in ieder geval dit wel moesten weten, dat zij moesten uitgaan te beginnen vanaf Jeruzalem om getuigen van Christus te zijn, en daarvoor zouden ze bekleed worden met kracht uit de hoge. Ten tweede heeft hij verteld hoe ze die kracht zouden kunnen ontvangen. Zij moesten terugkeren naar Jeruzalem en daar rustig afwachten tot die gebeurtenis zou plaatsvinden, niet vele dagen nadien. Vervolgens heeft de Heer Jezus een andere voorbereiding getroffen, en dat is dat hij naar de hemel is gevaren. Want we hebben gezien dat de Heilige Geest niet kon komen dan nadat Jezus verheerlijkt was. Johannes 7 en Johannes 16 maken ons dat duidelijk. De Heilige Geest komt vanwege een verheerlijkte Christus. Hij komt immers om te getuigen over een verheerlijkte Christus. En we hebben eraan gedacht hoe dat de twee grote feiten van het christendom zijn: een verheerlijkte mens in de hemel en God, de Heilige Geest, die woont hier op aarde. De discipelen waren dus in Jeruzalem bijeen, in de bovenzaal, waarschijnlijk dezelfde waar ook het laatste avondmaal was ingesteld. Niet slechts 11 discipelen, maar een menigte van intussen al 120 discipelen, waaronder ook de moeder van de Heer. En in de tussentijd hebben zij veel gebeden om de Heilige Geest ongetwijfeld, maar ook hebben zij daar het 12-tal apostelen weer compleet gemaakt door na te gaan wie onder hen aan de voorwaarden voldeden. Het moesten mensen zijn die getuigen van de Heer waren geweest vanaf het begin van zijn omwandeling tot en met zijn opstanding. Er bleken er maar 2 aan te voldoen aan die voorwaarden, en uit hen werd door het lot Matthias aangewezen, de 12e apostel. Een 12-tal was gereed om, nadat de Heilige Geest zou zijn uitgestort, uit te gaan in deze wereld met de boodschap van de verrezen Heer. Niet vele dagen nadien had de Heer Jezus gezegd, en als wij goed uitgerekend hebben, dan zijn het er maar 10 geweest. Immers, zonder dat ik u in detail dat hoef te bewijzen, ziet het ernaar uit dat de Heer Jezus gestorven is exact op de dag van het Pascha. En daarmee heeft hij dat feest van het Pascha op diezelfde dag vervuld. 3 dagen later, op zondag, de eerste dag der week, is de Heer Jezus opgestaan. En dat moet wel haast de dag van de eerstelingsgarven zijn geweest. De eerste zondag in het feest van de ongezuurde broden. De eerste zondag na Pasen. Op die zondag werd een daartoe bestemde eerstelingsgarven van de gerstenoogst van het land gehaald en in de tempel aan de priester, aan God zelf aangeboden. Die eerstelingsgarven spreekt ons van Christus, de eersteling uit de doden. En zie daar, op de dag van dat feest stond hij op uit de doden en vervulde dat feest. En 50 dagen na het feest van de eerstelingsgarven moest er geteld worden tot op de Pinksterdag. Pinksteren is een verbastering van het Griekse woord Pentecoste. In het Engels heet het dan ook Pentecost, Pinksteren, daar is het wat minder verbasterd. Dat woord betekent 50ste. Dat betekent naar de Joodse rekening precies 7 weken later. Het is hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zondag. En als u bedenkt dat de Heer Jezus 40 dagen lang aan zijn discipelen regelmatig is verschenen, dan moeten er dus tussen die 40 dagen tot op de hemelvaart en de 50ste dag, de Pinksterdag, 10 dagen geweest zijn. 10 dagen hebben ze gewacht in Jeruzalem. En dan op een zondag, let u er trouwens op, als deze berekeningen kloppen, het is niet 100% zeker, maar toch wel waarschijnlijk, als deze berekeningen kloppen, dat zij intussen ook al aangeven hoe de Heer een bijzonder stempel heeft gezet, steeds weer, op deze eerste dag der week. De dag van de opstanding, de dag van de Heilige Geest, hoogstwaarschijnlijk ook de dag waarop hij gezalfd is door Maria in Bethanië. In feite was dat ook al een treffende heenwijzing naar het samenkomen van de gemeente ter herdenking van een gestorven heiland. En zo zijn er meerdere aanwijzingen die we ook in dit boek de Handelingen nog zullen tegenkomen. De gemeente van Troas die kennelijk de gewoonte had op de eerste dag der week tezamen te komen tot broodbreking enzovoort. Wel nu, op die Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. En opnieuw mogen we dus erop rekenen dat daarmee gezegd wil zijn dat God hier de bedoeling van dit feest tot vervulling brengt. En we weten dat het Pinksterfeest een heenwijzing is naar de bijeenvergadering van de gemeente uit alle volkeren. Op het Pinksterfeest moesten immers 2 beweegbroden gebracht worden voor het aangezicht des Heren. 2 broden die de eerstelingen waren van de tarweoogst. En deze eerstelingen moesten met zuurdeeg gebakken worden. Dus geen beeld van de Heer Jezus, maar een beeld van mensen in wie van nature het zuurdeeg, beeld van de zonde, aanwezig is. Maar het vuur in de bakoven is daar overheen gegaan, zodat de werking van dit zuurdeeg tot staan is gebracht. Een beeld van gelovigen die nu als een nieuw spijsoffer, zo staat het in Leviticus 23, aan de Heere kunnen worden aangeboden. Als een nieuw offer, genomen uit de mensen. Christus de eersteling, maar in zijn voetspoor volgt een grote oogst uit alle volkeren. Wel nu, des te merkwaardiger is het dat op deze Pinksterdag deze bijeenverzameling van de gemeente haar aanvang neemt. Want op deze dag wordt de Heilige Geest uitgestort. En de uitstorting van de Heilige Geest betekent het begin van de geschiedenis van de christelijke gemeente. Natuurlijk, ik haast mij dat erbij te zeggen, natuurlijk zullen wij de leerstellige uiteenzetting van deze dingen niet in het boek de Handelingen moeten verwachten. Handelingen geeft niet de leerstellige kant, maar de geschiedkundige kant, de historie. Maar we zullen toch pas goed kunnen begrijpen wat hier gebeurt als we daar steeds het licht van de brieven op laten vallen. Vooral de brieven van Paulus, want het is Paulus geweest die ons licht geeft over de verborgenheid van de gemeente. Een verborgenheid die inhoudt dat God het plan heeft gehad van voor de grondlegging der wereld, een plan dat hij in de voorbije geslachten, dat is in het Oude Testament, aan de mensen verborgen heeft gehouden, maar een plan dat nu aan het licht is getreden, een plan namelijk om gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen tezamen te voegen tot 1 lichaam. Tot 1 geheel dat genoemd wordt de gemeente. Die onderscheiden is van Israël en onderscheiden van de Joden, van de heidenen. Waarin christenen, gelovigen uit beiderlei groeperingen, Joden en heidenen, op voet van gelijkheid worden samengebracht in een geheel nieuwe samenstelling. In een nieuw geheel, de gemeente van God. Paulus legt ons dat alles uit. En hij verklaart ons ook dat de uitstorting van de Heilige Geest daarbij de grote voorwaarde was. Want 1 Korinthe 12 vers 13 vertelt ons dat juist door de uitstorting van de Heilige Geest de gelovigen aaneengesmeed zouden worden. Het woord dat daar gebruikt wordt is de doop. Gedoopt in 1 geest. Aaneengesmeed tot 1 geheel, het lichaam van Christus. We hebben daar al even bij gedacht toen wij in hoofdstuk 1 vers 5 lazen over de doop met de Heilige Geest. Die doop met de Geest is in vervulling gegaan op de Pinksterdag. toen de gelovigen door deze doop aaneengevoegd werden tot één lichaam. Dus als we aan de gemeente denken als het lichaam van Christus, dan is het duidelijk volgens 1 Korinthe 12 vers 13, dat die gemeente haar bestaan begonnen is door die doop met de Heilige Geest. Want daardoor werden de afzonderlijke gelovigen die er in Israël waren, aaneengevoegd tot een nieuw geheel. Tot dusver waren ze, zoals Johannes 11 dat noemt, verstrooide kinderen Gods. Er was de eenheid van Israël als volk en daar waren de volken, de heidenen. Maar er was niet een eenheid van alle wedergeborenen, van alle gelovigen. Zo'n eenheid bestond ook in het Oude Testament niet. Dat was de eenheid van Gods volk, maar dat was een uiterlijke eenheid op grond van de natuurlijke geboorte en de uiterlijke uitwendige besnijdenis. Er was niet een bijzondere eenheid die alle wedergeborenen in Israël samenbond en die hen ook samen verbond met alle wedergeborenen, hoe weinigen dat er toen ook waren, uit de volkeren. Daarom zegt Johannes 11 dat de Heer Jezus eerst zou moeten sterven, opdat daardoor de verstrooide kinderen Gods tot één zouden kunnen worden vergaderd. Dat heeft de doop met de Heilige Geest tot stand gebracht. Vanaf de Pinksterdag bestaat daar zoiets als de gemeente van God. Samengevoegde gelovigen tot een eenheid aaneengesmeed door de komst van de Heilige Geest. Ik zeg u nog eens, de waarheid van dat alles wordt hier niet beschreven. Sterker nog, ik durf te zeggen dat zelfs Petrus niet verstaan heeft wat er op de Pinksterdag werkelijk gebeurde. Pas later heeft hij bij Paulus gelezen, Paulus die er niet eens bij was geweest, wat op de Pinksterdag in feite tot stand was gebracht. Ze hebben toen de dingen, zoals we dat straks ook zullen zien, vooral nog in een Joods kader bekeken. Veel meer ook in termen van het koninkrijk dan in termen van de gemeente van God. Maar ook al zagen ze het niet, daarom gebeurde het wel. Dat heeft Paulus later duidelijk gemaakt. Zoals Paulus niet alleen de waarheid van het lichaam van Christus, maar ook van het huis van God in het licht heeft gesteld. Dat huis van God waarin God de Heilige Geest woont. De Geest heeft de gelovigen op de Pinksterdag genomen en ze als stenen samengevoegd tot een huis. Een huis dat in feite nog steeds in aanbouw is. De gelovigen groeien op tot een levende tempel in de Heer, zegt Efeze 2. Zodat die aanbouw die op de Pinksterdag is begonnen, nog steeds voortgaat. Maar Efeze 2 voegt daar onmiddellijk aan toe dat je dat beeld van dat huis ook op een heel andere manier kan gebruiken. Want als de gemeente nog steeds in de stijgers stond vandaag aan de dag, dan zou de Heilige Geest daar nog steeds niet in kunnen wonen. De Heilige Geest woont niet in een onafgemaakt huis, in een bouwval, een ruïne. Maar de Heilige Geest woont in een compleet huis. Dus het beeld kan ook op een andere wijze gebruikt worden. Namelijk dat die gelovigen op de Pinksterdag samengevoegd werden, zoals het laatste vers van Efeze 2 het zegt, tot een woonplaats van God in de geest. Een compleet huis. Nog geen groot huis. Het begon met de 120. En dezelfde dag kwamen er 3000 bij. Maar wat is dat vergeleken bij de miljoenen? Die later zouden volgen. Maar toch, een compleet huis waarin de Heilige Geest kon wonen. Waar steeds stenen door de dood zijn weggevallen. En andere stenen aan toegevoegd zijn. Maar steeds een compleet huis waarin God de Heilige Geest woont. Dus de Heilige Geest en de gemeente horen op het nauwst bij elkaar. Door de komst van de Heilige Geest werden de gelovigen samen de gemeente. Door de doop van de Heilige Geest werden ze één lichaam. En de Heilige Geest bouwde hen aaneen tot één tempel, één woonplaats van God waarin de Heilige Geest woont. En de geest en de gemeente horen zo nauw bij elkaar dat de Heer Jezus in Johannes 14 aan de zijnen de belofte heeft gegeven dat die Heilige Geest bij hen zou blijven tot in eeuwigheid. De geest woont sinds de Pinksterdag op aarde. Want haar plaats, zijn plaats is in de gemeente. en tot in eeuwigheid heeft de geest zijn plaats in de gemeente. En als de gemeente straks van de aarde zal worden weggenomen, dan zal ook de Heilige Geest van de aarde worden weggenomen. En ik denk dat dat de oplossing is van het raadsel wie in 2 Thessalonicenzen 2 bedoeld worden met hij die tegenhoudt en dat wat tegenhoudt. Ik zeg dat er maar even zo tussendoor. De Heilige Geest en de gemeente die het kwaad, de volle ontplooiing van het kwaad nu nog tegenhouden en straks weggenomen zullen worden van deze aarde. Maar goed, hier lezen wij de historische feiten van die dingen die ik geprobeerd heb zojuist in enkele woorden ook leerstellig enigszins te duiden. Toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Vervuld betekent waarschijnlijk toen het aantal van 50 dagen voltooid was. Toen dus de eigenlijke dag van het Pinksterfeest was bereikt. Waren zij allen gemeenschappelijk bijeen. Heel die schade van 120 en misschien waren het er intussen nog wel meer. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind. Of adem, zegt de voetnoot. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. De Heilige Geest is niet zoals de Heer Jezus gekomen in een mensengestalte van vlees en bloed. Zichtbaar. De Heilige Geest had dus volkomen ongemerkt bezit kunnen nemen van de gelovigen. En de gevolgen zouden dan zichtbaar geweest zijn in hun verkondiging. Maar God heeft deze bijzonder belangrijke gebeurtenissen met uiterlijke tekenen gepaard laten gaan, die niet alleen voor allen duidelijk maakten dat hier iets bijzonders gebeurde, maar die bovendien een symbolische betekenis hebben. De Heer Jezus gebruikt in Johannes 3 ook een woord voor wind, dat hetzelfde is als het woord voor geest, maar een ander woord dan hier. Maar het is toch een vergelijkbare gedachte. Daar zegt de Heer Jezus ook, de wind waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met de werkzaamheid van de Heilige Geest, als een wind van God. In het Hebreeuws en in het Grieks is het merkwaardig dat daarvoor hetzelfde woord gebruikt wordt. In moderne vertalingen leest u ook wel in Genesis 1. En er was een grote wind van God die over de aarde, over de wateren waaide. Het is hetzelfde woord. En ook hetzelfde woord voor adem. In Prediker 3 lezen we ook over de adem van de dieren. Daar staat eigenlijk geest. En in 2 Thessalonicenzen 2 de adem van de Heer Jezus. Een woord dat ook weer elders geest wordt vertaald. En hier hebben we ook een woord dat zowel adem als wind kan betekenen. Het is net alsof God hier blaast op deze gelovigen. Ik herinner eraan dat de Heer Jezus in Johannes 20 op zijn discipelen had geblazen. En dat hij tot hen zei, ontvangt Heilige Geest. Zonder lidwoord. Het is daar nog niet de Heilige Geest in persoon zoals hier. Maar het was daar toch een bijzondere kracht des geestes. Het was het eeuwige leven dat hij mededeelde aan zijn discipelen als vrucht van zijn opstanding. Maar ook daar ging die gave van de geest gepaard met blazen. Zoals God eenmaal de levensadem in de mens had geblazen. Zo is hier die krachtige adem van God aan het werk. Die zijn geest in deze mensen blaast. En we lezen in het volgende vers dat zij vervuld werden met de geest. Maar het is ook prachtig dat er in vers 2 staat dat die wind het hele huis vulde waar zij zaten. Ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de Heilige Geest zelf hier ons daarmee iets wil zeggen. De geest vulde niet alleen de afzonderlijke gelovigen. Vers 4 zegt ons dat zij elk afzonderlijk vervuld werden met de Heilige Geest. Dat geeft ons aan wat die geest voor hen elk afzonderlijk te betekenen had. Maar de geest vulde hen ook gezamenlijk. Vulde het huis, zoals de gelovigen zelf niet alleen persoonlijk de Heilige Geest in zich hebben wonen, maar die Heilige Geest woont in hen gezamenlijk als huis van God. In de eerste Korinthebrief vindt u die gedachten, die beiderlei gedachten, heel dicht bij elkaar. In 1 Korinthe 3 vers 16 zegt de apostel, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat zijn Heilige Geest in u woont. Daar hebt u die gedachte dat de geest in de gelovigen gezamenlijk woont. Zij vormen samen een tempel van de Heilige Geest. Maar in 1 Korinthe 6 vers 19 zegt de apostel dat hun lichamen een tempel vormden van de Heilige Geest. Daar hebt u de gedachte dat de geest ook woont in elke gelovige afzonderlijk. Hier vult hij het huis, geestelijk gesproken het huis van God. Het was ook het huis van God, want het was bij de tempel, zoals we hier direct zullen zien. En hij vulde hen ook elk afzonderlijk. Nu is er nog een begeleidend verschijnsel. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. Ook hier zullen we de betekenis moeten afleiden uit dat wat wij weten over deze symbolen. Het vuur in de Bijbel spreekt altijd van dat wat loutert van de zijde van God. Gods louterende gerechtigheid. Voor ongelovigen betekent dat oordeel. Als God ongelovigen in het vuur brengt, betekent dat eeuwig oordeel. Want zij kunnen in dat vuur niet staande blijven. Ze zijn als het hout, het hooi en de stoppelen. Maar voor gelovigen betekent datzelfde vuur loutering. Want zij zijn als het goud, het zilver en het edelgesteente, dat in het vuur juist niet teloor gaat, maar er beter op wordt. Erdoor gelouterd, gezuiverd wordt. Dat is de dubbele werking van het vuur. En zo is het ook met de heilige tegenwoordigheid van Gods geest op deze aarde. In Johannes 16 lezen wij wat die geest, als die in deze wereld aangekomen is, te betekenen heeft. En onder de dingen die we daar lezen, lezen we ook dat de Heilige Geest een bewijs is van het oordeel dat over deze wereld is. Want ze hebben de Heer Jezus verworpen. Dat vuur maakt zich zichtbaar. Het getuigenis van de Heilige Geest is tot redding voor alle die tot geloof willen komen. Maar het is tegelijkertijd een grote aanklacht. Johannes 16, ik zeg het nog eens, maakt duidelijk dat de Heilige Geest er immers alleen maar kon komen doordat de Heer Jezus verworpen was, gestorven was en daarna inderdaad opgewekt en verheerlijkt, maar door de dood heen tot heerlijkheid was gekomen. De aanwezigheid van de Heilige Geest is een zegen voor de gelovigen, maar een aanklacht tegen deze wereld. Maar ook een zegen. Het zijn tongen van vuur. En je kunt dit woord tongen niet losmaken van dat woord tongen in het volgende vers. Het staat hier vertaald met talen, maar de voetnoot laat zien dat het hetzelfde woord is als tongen in vers 3. En een ander woord dan taal in vers 6 en 8. Tongen van vuur en zij beginnen in andere tongen te spreken. Het vuur is hier tegelijkertijd een zegen. Want de tongen waarmee de komst van de Heilige Geest gepaard gaat, betekent velerlei talen waarin de Heilige Geest zich nu begint te uiten. Wij lezen dat in vers 4. Maar daarvoor dat ik daarop inga, nog even dit. Die tongen verdeelden zich, dat wil zeggen, verdeelden zich over al de aanwezigen, zodat op elk van hen zich zo'n tong van vuur zette, zoals op het eind van het vers zegt, het zette zich op ieder van hen. Zij allen werden betrokken in dit getuigenis. Er was niemand uitgezonderd. Het gaat hier nog niet om bijzondere genadegaven die aan de een wel en aan de ander niet geschonken worden. Het gaat hier om het feit dat de Heilige Geest hen allen gelijkelijk vervulde en dat allen betrokken werden in dit heilig getuigenis van de Geest naar de wereld toe. Vandaar dat er staat in vers 4, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wij moeten bij dat woord vervuld ook nog erop letten dat verderop in de handelingen en in de brieven een onderscheid wordt gemaakt tussen de inwoning en het vervuld zijn met de Geest. Vanaf de Pinksterdag kwam de Heilige Geest wonen in elk van de gelovigen. Elke gelovige bezit de Heilige Geest inwonend in zich. We vinden dat duidelijk in Efeze 1, ik meen dat ik dat de vorige maal ook genoemd heb. In Efeze 1 vers 13 zien we dat toen wij tot geloof gekomen zijn, wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Elke gelovige heeft de Heilige Geest inwonend in zich. Maar niet elke gelovige is helaas elk ogenblik vervuld met de Heilige Geest. Anders was de opdracht van Paulus in Efeze 5 vers 18 niet nodig. Word of wees vervuld met de Heilige Geest. Maar bovendien zien wij juist in het boek De Handelingen dat, en ook bij Paulus zelf, ook bij de gemeente in Jeruzalem, bij verschillenden in het boek De Handelingen, dat die vervulling met de Heilige Geest een steeds terugkerend verschijnsel was, dat dan optrad wanneer de gelovigen op een heel bijzondere wijze werden toegerust voor de dienst, of op een bijzondere wijze werden bedreigd. We zullen het in Handelingen 4 vinden, wanneer de gemeente haar hart uitstort in gebed tot God, vanwege de nood waarin ze verkeerde. En daar worden alle vervuld met de Heilige Geest. We zullen het bij Paulus vinden meermalen in zijn dienst, wanneer hij een bijzondere vervulling van de kracht van de Geest nodig heeft. Letten we dus op dat elke gelovige de Heilige Geest inwonend in zich heeft. Maar dat er ogenblikken zijn in de dienst of onder bijzondere bedreigingen van de vijand, dat een gelovige op heel bijzondere wijze die inwoning mag ondervinden. En de Geest zodanig beslag op hem legt, dat heel zijn spreken en denken en handelen geheel beheerst wordt door de Heilige Geest. Dat vinden we hier ook uiteraard al bij het allereerste begin. Het is de eerste gelegenheid waar we dit vinden. En er is een heerlijk gevolg zichtbaar van deze vervulling met de Heilige Geest. Want zij begonnen allen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu, we weten allen hoeveel theorieën er over dit spreken in talen ten beste zijn gegeven. En ik zal niet trachten u een exposé te geven van die vele theorieën. Ik denk dat we, als we dit hoofdstuk goed lezen, enkele feiten vrij gemakkelijk kunnen vaststellen. In de eerste plaats dat het woord terecht hier met talen is vertaald. Hoewel verderop in het hoofdstuk een ander woord voorkomt, maar dan gaat het toch over hetzelfde verschijnsel. In vers 6, zij raakt in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ook in vers 8, hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Het ging dus om werkelijk bestaande talen. Talen die door vele Joden, die immers vanwege het feest uit vele andere landen afkomstig waren, konden worden verstaan. En ik mag er wel aan toevoegen dat er geen sprake van is dat er ooit in het Nieuwe Testament met deze tongentaal iets anders wordt bedoeld dan bestaande talen die op deze aarde door bepaalde volkeren daadwerkelijk worden gesproken. Het wonder van de tongentaal is dat mensen in talen spreken die zij nimmer geleerd hebben, bestaande talen die door anderen gesproken worden. En de bedoeling van die gaaf is dan ook dat in die taal gesproken wordt ten behoeve van hen die die taal verstaan en dus ook kunnen aanhoren wat gesproken wordt. Opdat zij door het wonder van het spreken in die vreemde taal mogen ondervinden dat God zelf, God de Heilige Geest, tegenwoordig is. Dat is het eerste. Het zijn bestaande talen die verstaan werden door de luisteraars. Vandaar dat Paulus het spreken in tongen afremt in Korinthe, omdat het spreken in die talen daar niet verstaan werd. Daar werd dan nog wel in voorzien, doordat er ook sommigen waren die de gave hadden van de vertaling. Die dus konden vertalen uit een vreemde taal die ze nooit geleerd hadden. En dan kon het tenminste dat wat gezegd werd, de gemeente nog ten nutte gemaakt worden. Zodat ze het konden verstaan. Ten tweede moeten we erop letten dat in die vreemde talen niet het evangelie verkondigd werd, zoals men dikwijls hoort. Deze talen werden hier niet gebruikt door de discipelen om daarin aan deze mensen het evangelie te verkondigen. Als Petrus later het woord voert, dan spreekt hij tot deze menigte hoogstwaarschijnlijk in het Aramees, de omgangstaal van die dag die door alle Joden werd verstaan. En hij spreekt niet tot hen in die vele vreemde talen. Kijk, de situatie is dit. Deze Joden kwamen ter gelegenheid van het feest uit vele verschillende van de omliggende landen. En daar waren die Joden gewend de taal van het land te spreken. Dat is begrijpelijk. Joden die in Nederland wonen spreken Nederlands. Vele orthodoxe Joden verstaan echter ook het Hebreeuws. En zo was dat toen ook. Vele van hen verstonden het Hebreeuws. En nog meer dan moet ik zeggen, want het Hebreeuws was toen al een vrij onbekende taal geworden. Het was de heilige taal van de Bijbel, maar de omgangstaal was het Aramees. Maar dat was in ieder geval een taal die zij allen verstonden. Het wonder voor hen was dus, hoewel ze allemaal Aramees spraken, en de Heilige Geest dus in het Aramees tot hen had kunnen spreken, daar was geen wonder aan te pas gekomen, de Heilige Geest opzettelijk tot hen sprak in de talen van de volkeren waar deze Joden vandaan kwamen. Zij verstonden allen Aramees, ze konden Petrus ook allen in het Aramees verstaan, maar tot hun stomme verbazing hoorden zij dat deze discipelen spraken in de talen van die landen waar zij vandaan kwamen. Dat was niet alleen voor hen een oorzaak van stomme verbazing vanwege het wonder dat deze ongeletterde Galileese mannen deze voor hen onbekende talen konden spreken. Dat is niet het grootste. Het grootste wonder voor hen was dat überhaupt over de dingen van God gesproken werd in al deze profane, deze heidense talen. Dat moeten we goed begrijpen. Ik zei al over de dingen van God. Want deze mensen, deze discipelen verkondigden niet het evangelie in deze talen. Maar wij lezen in vers 11, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Dat was wat er gebeurde. En zij deden niet voor de omliggenden, voor degenen die hen omringden. Maar zij spraken tot God. Wat gebeurde was dit, zij ontvingen de Heilige Geest. Deze vervulde hen. En onmiddellijk begonnen zij God te loven en te prijzen door de kracht van deze Heilige Geest. En of ze er zelf erg in hadden of niet, zij deden dat in de talen van al deze omliggende landen. Zij prezen God. En toen pas kwam de menigte vanaf het tempelplein toelopen, daar waar de discipelen bijeen waren, om te horen wat er gaande was. En toen hoorden die buitenlandse Joden al deze discipelen spreken in hun eigen talen. En ik herhaal, een verbazing was dus over het feit dat deze inlandse, Galileese, eenvoudige, geleerde mannen in deze talen konden spreken, maar vooral, en dat laat ons zien de bedoeling van dit wonder, vooral het feit dat God groot gemaakt werd in deze vreemde talen. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen, en daarom wordt ook zo weinig van die tongentaal überhaupt begrepen. Kijk, tot op de dag van vandaag zal een orthodoxe Jood nimmer Gods naam groot maken in het Nederlands. Hij spreekt de hele dag Nederlands, maar zodra hij zich tot God wendt, zal hij daarvoor de enige taal gebruiken die daarvoor gebruikt mag worden. Dat is het heilige Hebreeuws. Sterker nog, de ultra-orthodoxe Joden in Israël zullen vandaag in het dagelijks leven ook geen Hebreeuws spreken, maar Jiddisch. Dat is niet de taal, dat de gewone taal is natuurlijk het Ivriet, het moderne Hebreeuws. Maar deze ultra-orthodoxe Joden zullen die taal niet willen spreken. Zij gebruiken het heilige Hebreeuws uitsluitend wanneer zij tot God spreken. En ook deze Joden die overal de talen spraken van de landen waar ze woonden, zouden thuis ongetwijfeld als zij tot God spraken, hun gebeden uitspraken, daarvoor het Hebreeuws gebruiken. Geen Jood zou het in zijn hersens halen om in die landstaal, in de taal van de heidenen, in die talen waarin de afgoden gediend werden, om in die taal tot zijn God te spreken. Vandaar de ontzetting die zich meester maakt van hen als zij hier horen op de Pinksterdag, hoe God groot gemaakt wordt in al deze heidense talen. En nu kom ik tot de bedoeling van dit wonder, dat vandaag zo weinig verstaan wordt. Paulus zegt in 1 Korinthe 14 vers 22, dat deze vreemde talen, deze tongen, een teken zijn voor de ongelovigen. Ze zijn niet voor de gelovigen bedoeld. Nooit of te nimmer. Ze zijn bedoeld voor de ongelovigen. En als u het prompt het daaropvolgende vers leest in 1 Korinthe 14, dan ziet u dat het daarbij gaat, voornamelijk, of uitsluitend misschien wel, om ongelovige Joden. Want daar wordt een tekst geciteerd uit Jesaja waar God aankondigt als een oordeel, en nu wijs ik weer op die tongen van vuur, die we direct in verband kunnen brengen met die vreemde tongen waarin zij spraken. Als een oordeel wordt deze Joden aangekondigd. Dat voeg ik eraan toe, omdat zij hun Messias verworpen hadden. Het heil zou komen tot de volkeren. Vreemde volkeren zouden in vreemde talen tot hen spreken. Er zou in deze vreemde talen Gods naam worden geloofd. En die Jood heeft het moeten aanzien vanaf Pinksteren, en zo het hele boek de Handelingen door, hoe vele heidenen, Samaritanen en later ook regelrechte heidenen, het koninkrijk Gods binnenkwamen. En in het Grieks en in het Latijn en in al de talen van de toenmalige volkerenwereld begonnen deze Gods naam groot te maken. Terwijl Israël met zijn heilige Hebreeuws er buiten kwam te staan. Dat is de geweldige draagwijdte van dit wonder. Dit wonder toont aan de Jood dat vanaf nu de grenzen van het Jodendom doorbroken worden. God kan vanaf Handelingen 2, door de kracht van de Heilige Geest, in elke denkbare taal worden grootgemaakt. En dat is in de eerste plaats een getuigenis, en misschien zelfs wel in de enige plaats, een getuigenis aan de Jood. Om hem te vertellen dat het evangelie niet langer een exclusieve Joodse aangelegenheid is. Hoewel het heil uit de Joden is. Maar dat elk mens, uit wat voor volk ook, kan toekomen, toenaderen om dit heiden ontvangst te nemen. En in zijn eigen taal God kan groot maken. Nu, ik heb u gezegd hoe verbaasd deze mensen waren. Er woonden in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Dat wonen wijst erop dat het niet alleen maar ging om mensen die daar waren vanwege het feest, maar ook vele oudere Joden hadden de gewoonte om, als ze oud geworden waren, vanuit deze heidenlanden weer terug te keren naar Jeruzalem om daar te kunnen sterven en begraven te kunnen worden. Al deze buitenlandse Joden, vele daarvan, oud geworden zijnde, woonden weer in Jeruzalem. Maar ze kenden nog steeds de talen van de volkeren rondom. Ze waren daarmee vertrouwd. En toen zij nu samenkwamen, hoorden zij hen ieder in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf. En verwonderden zich en zeiden, zie, zijn niet al deze die spreken Galileërs? Dat is nog wat anders dan Judeërs. Die Galileërs zijn helemaal ongeletterde mensen die onmogelijk geacht zouden kunnen worden om buitenlandse talen te spreken. Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. Vele streken. In het Midden-Oosten, in Klein-Azië en in Noord-Afrika. En de hier woonachtige Romeinen, dus zelfs in het Latijn werd gesproken. Zowel Joden als proselieten. Dat zijn dus degenen die tot het Jodendom vanuit de heidenen waren toegetreden. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de naam van God groot maken. Over de grote daden van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en waren in verlegenheid. En zeiden de een tot de ander, wat mag dit tot zijn? Andere echter zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Ik vermoed dat deze laatsten de Joden waren die in Jeruzalem geboren en getogen waren. Dat waren de mensen die niet verstonden dat het om verstaanbare talen gaat. Het frappeert me altijd dat als je een buitenlandse taal vloeiend kent, datgene wat gesproken wordt zinvol is. Je kunt er wat van maken. Maar een taal die je niet kent, die komt op je over als gebrabbel, en ik sta altijd weer verwonderd dat mensen daar iets uit kunnen opmaken. Dat is nu eenmaal het effect van het horen van een volstrekt vreemde taal die op ons als gebrabbel overkomt. Je hebt hetzelfde in 1 Korinthe 14, waar Paulus zegt, als jullie in vreemde talen spreken, dan komen mensen binnen. die al die talen niet verstaan, dan zullen ze denken dat jullie niet goed sniks zijn. Het staat er iets netter vertaald, maar het komt er wel op neer. Want wat moet het effect zijn als je daar binnenkomt en je hoort al die mensen brabbelen in volstrekt onverstaanbare talen? Dan zullen ze denken, zoals hier, dat ze dronken zijn. Dat is het effect hier. Het is dronkenmans gepraat. Dus let u erop, er zijn mensen die het wel verstaan en verwonderd zijn, hoe is dit mogelijk? En er zijn mensen die het niet verstaan en die zeggen, dit is dronkenmans gepraat. Zoals in 1 Korinthe 14, diegenen die het niet verstaan zeggen, dit is onzin wat hier gebeurt. Maar als ze het wel verstaan, of als er een verklaring wordt gegeven, dan zegt Paulus, dan kunnen ze merken dat God hier tegenwoordig is en op hun aangezicht vallen en God aanbidden. Dat is dan het effect. Maar dan moet het wel verstaan worden. De tongentaal op zich is op geen enkele wijze een teken voor de ongelovigen als het niet verstaan of op zijn minst vertaald wordt. Dat is het moment voor Petrus om op te staan en zijn uitleg te geven. Hij staat op met de 11, dus met de overigen, Matthias inkluis. Verheft zijn stem en sprak hen toe. Let u erop dat het Petrus is. Als we in de evangelie zijn, dan zeggen we altijd Petrus is Haantje de voorste. En wat zijn karakter betreft is dat ook zo. Maar de andere kant is dat we goed moeten begrijpen dat de Heer uiteindelijk dit ook gebruikt heeft. In de handelingen, in het eerste deel van de handelingen zeker, is het volkomen duidelijk dat Petrus de leider is van de apostelen. En hier is dat niet langer een kwestie van Haantje de voorste zijn, van een natuurlijke karaktertrek, want hier hebben wij te maken met 12 mannen die vervuld zijn met de Heilige Geest. En let u er trouwens ook op dat Petrus niet alleen opstaat. Ze konden natuurlijk niet alle 12 verkondigen. Ze konden alle 12 tegelijkertijd de naam des Heren prijzen. Maar ze staan wel alle 12 op. Maar één van hen, de leider van de 12, voert het woord. En let u erop hoe Joods zijn toespraak is. Nog niets klinkt het hierdoor van het ontstaan van de gemeente. Niemand begreep nog de draagwijdte van wat hier gebeurd was. Maar wat dit alles voor de Joden te betekenen had, dat begrepen zij maar al te goed. En dat stelden zij ook aan de Joden voor. De enige keer dat we in deze toespraak een hint vinden dat ook anderen dan Joden welkom zijn, dat is het woord van de apostel wanneer hij zegt in vers 39 van voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovele de Heer onze God ertoe zal roepen. Maar dat klinkt dan nog tamelijk theoretisch, want als Petrus inderdaad later geroepen wordt om naar Cornelius te gaan, dan weten we hoe hij tegengestribbeld heeft. Het functioneert hier nog niet echt. Het is een theoretische openhouden van een deur. Maar voor de rest spreekt Paulus een Joodse toespraak tot Joodse mannen. Zo spreekt hij hen toe. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Daar horen dus ook de Jodengenoten, de proselieten bij. Dit zij u bekend en leent het oor aan mijn woorden. Allereerst weerlegt hij de dwaze veronderstelling dat deze mensen dronken zouden zijn. 'S Morgens om 9 uur ben je nog niet dronken. En zeker niet op een feestdag waar de Jood niet zal eten of drinken voordat het ochtendbrandoffer geslacht is. Dat is om 9 uur. Het is het derde uur van de dag, zegt hij. Dat is 's morgens om 9 uur. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan geeft hij een namelijk uitvoerig citaat dat doorgaat tot en met vers 21 uit Joël hoofdstuk 2 vers 28 tot 32. Nu hebben veel oppervlakkige uitleggers, of uitleggers die op dit punt oppervlakkig waren om het een beetje aardiger te zeggen, geconcludeerd dat we hier in deze versen een volledige vervulling hebben van de profetie van Joël. Maar ik denk dat wie wat nauwkeuriger leest tot de ontdekking moet komen dat daarvan geen sprake kan zijn. In de eerste plaats immers, omdat de meeste van de dingen die Petrus hier noemt helemaal niet in vervulling waren gegaan. We zien hier, laten we het even lezen samen, het zal gebeuren in vers 17, het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren Uw jonge mannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Nou, in feite gaat dat al verder uit boven datgene wat zojuist de 12 en de andere discipelen hadden beleefd. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Maar dan vooral wat er volgt. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookballen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Nu, daar is allemaal geen sprake van. Van deze oordeelsaanzeggingen. Wat hier gebeurt is allemaal positief, tot zegen. Van deze verschrikkelijke voortekenen van de dag des oordeels was op de Pinksterdag in het geheel geen sprake. En met de beste wil van de wereld kan men de vervulling van deze woorden niet plaatsen op de Pinksterdag. Het is hier eigenlijk net zoiets als we vinden in Lucas 4, waar de Heer Jezus spreekt in de synagoge van Nazareth. En waar hij de woorden uit Jesaja 61 citeert. En dan zegt dat aangekondigd wordt de wel aangename dag des Heren, dag des Heils. En dan laat hij weg de laatste zinsnede over de dag van de wraak van God. Wat in Jesaja 61 als één dag wordt voorgesteld, de dag des Heils en de dag van de wraak, blijkt in de vervulling twee afzonderlijke dagen te zijn. Eerst de dag des Heils, die is aangebroken met de eerste komst van Christus op aarde. Een dag des Heils, die zoals 2 Korinthe 7, meen ik, nog steeds voortduurt. Maar de dag der wraak, die zal pas komen bij de tweede komst van Christus met de wolken des hemels. Het is de dag van de wraak die de dag van het heerlijk vrederijk inluidt. Wat samengevoegd staat in de profetieën blijkt in de vervulling uitgesmeerd te zijn over twee verschillende bedelingen. En nu is het de dag des heils. Straks komt de dag van de wraak. En als we Joël aandachtig bestuderen, zien we ook dat die dag van de wraak verbonden wordt met de wederkomst van Christus. En daar is hier helemaal geen sprake van. Zeker in het derde hoofdstuk kondigt Petrus aan dat als Israël zich zou bekeren, de Heer Jezus zou wederkomen. En dan zouden de tijden van de wederherstelling van alle dingen aanbreken. Maar daarmee is tegelijkertijd gezegd dat de Heer Jezus nog niet wedergekomen was. Terwijl wel de Heilige Geest was uitgestort. Bovendien weten we dat in hoofdstuk 1 de Heer Jezus zelf gezegd had. Wat het koninkrijk voor Israël betekent, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheden te weten. Dus Petrus was beslist niet gerechtigd, en dat wist hij heel goed, om op deze dag te zeggen, vandaag is het koninkrijk voor Israël aangebroken. Maar dan gaat het wel over in Joël. Dat was wel waar in Joël de uitstorting van de Heilige Geest direct mee verbonden wordt. Petrus kondigt hier niet aan de komst van het koninkrijk voor Israël aan, want dan had hij moeten aankondigen de wederkomst van Christus. Of beter gezegd, dan had Christus hier tegelijk met de Heilige Geest op aarde moeten komen. Nee. Wat Petrus hier doet, is te laten zien dat dit hetzelfde is als wat Joël heeft geprofiteerd. In feite is dat wat er staat. Er staat in vers 16, dit is de vervulling van de profetie van Joël. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dat wil niet zeggen, dit is de vervulling, maar dit is van dezelfde orde. Het ligt op dezelfde lijn. Zoals God bij de herstel van gans Israël, bij de wederkomst van Christus, bij de komst van het vrederijk, maar ook bij de komst van de oordelen die aan het begin daarvan zullen plaatsvinden. Zoals God dan de Heilige Geest zal uitstorten. Zo hebben jullie daarvan nu een voorproefje gezien. Dat is belangrijk. Maar het is hier niet de dag van het herstel van Israël. Integendeel. Aan het eind van zijn toespraak zal Petrus duidelijk maken dat dit niet de dag is van het herstel van Israël, maar de dag dat elke Israëliet die tot geloof komt, juist uit Israël moet worden uitgenomen. In vers 40 staat, laat u behouden van dit verkeerd geslacht. En dat doen zij heel praktisch, in uiterlijke zin, door de doop. De doop betekende voor hen de scheidslijn tussen Israël en zichzelf. Door de doop traden zij praktisch uit het Jodendom. Dit is niet het herstel van Israël. Dit is de vorming van een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat ook heel concreet wordt afgezonderd van het ongelovige volk. Er is slechts een heenwijzing naar Joël. Er is een eerste vervulling. Maar er is wel een grote overeenkomst. En die hebben we in vers 21. Het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Dat is in feite in alle tijden gelijk. In het Oude Testament, nu in de bedeling van de gemeente en straks aan het begin van het Vrederijk. Wie behouden wil worden, zal de toevlucht moeten nemen tot de Heer. In de profetie is dat natuurlijk de naam Yahweh, de Heere der Heerscharen. In het Nieuwe Testament krijgt dat een bijzondere inhoud, vooral als we bedenken dat er in vers 36 staat dat God de Heer Jezus tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Voor deze Joden betekende dit vers uit Joël nu heel concreet dat ze de toevlucht moesten nemen tot de Heer Jezus. Dat was de weg voor hen om behouden te worden. Maar deze toespraak van Petrus is maar niet zo een evangelieprediking zoals wij die vandaag kennen. Als wij vandaag de evangelie prediken aan mensen, of dat dan Joden of heidenen zijn, dan spreken wij hen anders aan dan Petrus deze mensen aansprak. Want deze mensen hadden 53 dagen eerder de Heer Jezus overgeleverd in de handen van de wettelozen, dat zijn de heidenen. En Joden en heidenen tezamen hadden hem naar het kruis verweten. Dat moeten we goed bedenken. Het waren dezelfde inwoners van Jeruzalem en het waren ook dezelfde feestgangers die toen ter gelegenheid van het paasfeest en nu ter gelegenheid van het pinksterfeest zich in Jeruzalem bevonden. Vandaag hebben wij te maken met de verre nakomelingen van de Joden van toen. En je kunt de Joden van vandaag niet op dezelfde wijze verantwoordelijk stellen voor de dood van de Heer Jezus als die Joden toen die het zelf persoonlijk gedaan hadden. De vaders zullen niet sterven voor de zonde van de kinderen en de kinderen niet sterven voor de zonde van de ouders. Vandaag prediken wij het evangelie heel anders. Maar hier had Petrus te maken met diegenen die daadwerkelijk de Heer Jezus aan het kruis hadden genageld. Samen met de heidenen natuurlijk, want in feite hadden letterlijk de Romeinen dat gedaan. Maar de Joden hadden de Heer in de handen van de wettelozen overgeleverd. Vandaar dat het evangelie voor deze Joden betekende dat ze in de eerste plaats moesten begrijpen wat zij met hun eigen handen gedaan hadden. En dat ze daarvan berouw moesten tonen. En dat ze zich daarvan moesten afwenden van deze zonden. Ja, dat ze zich moesten afwenden van dat zondige volk dat zich daaraan schuldig had gemaakt. Zo ver ging dat. Deze Joden zouden zelfs nooit de Heilige Geest kunnen ontvangen, zullen we zien, als zij niet door de doop eerst een scheidsmuur aanbrachten tussen zichzelf en dat goddeloze volk dat zich schuldig had gemaakt aan de dood van de Messias. Dat is wat we hier vinden. En nu gaat de apostel over op de persoon van de Heer Jezus. Mannen van Israël, hoort deze woorden. En met wat een moed begint deze man die 50 dagen geleden als een lafaard met de anderen achter gesloten deuren verstopt zat, om niet in de handen van deze jezelfde Joden te vallen. Nu voor het eerst zal hij openlijk getuigen tegenover dezelfde mensenmenigte van de Heer Jezus. En hij begint al meteen met hem te noemen de Nazoreër. De man van Nazareth, maar ook zoals Matthäus dat aangeeft, ligt daarin een vervulling van het Oude Testamentische woord. Hij zal spruit of scheut uit de wortelen van Isaï heten. Een man door God aan u bevestigd, door krachten, wonderen en tekenen. Een woord hier toegepast op de Heer Jezus, een woord in Hebreeën 2 toegepast op de apostelen, en een woord in 2 Thessalonicenzen 2 toegepast op de eindtijd
waar de duivel diezelfde krachten, wonderen en tekenen zou doen om de christenheid tot afval te bewegen. Hier zijn het de bevestiging van God ten aanzien van deze man, die God door hem, door deze Jezus de Nazoreër, in uw midden heeft gedaan. Zoals u zelf weet. U weet daarvan, deze mensen waren de getuigen geweest van het optreden van de Heer Jezus onder het volk. En let u dan op dat bijzondere vers 23. Zo bijzonder, omdat het ons in één vers iets laat zien van dat wonderlijke vraagstuk dat als een rode draad door de hele Bijbel heen loopt. Dat vraagstuk van de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de mens en de raad van God. Gods plannen, Gods raad aan de ene zijde. God die dwars door het handelen van de mens heen tot zijn doel komt. En aan de andere kant de mens die tegelijkertijd ten volle verantwoordelijk is voor dat wat hij doet. Om het nog wat scherper te zeggen, wat de mens ook mogen doen, Gods plannen worden altijd vervuld. En uiteindelijk blijken al die mensen instrumenten in zijn hand geweest te zijn. Dat is de ene kant. De andere kant is dat dat niets afdoet aan die verantwoordelijkheid van de mens. Als zij de Heer Jezus verworpen hebben, worden ze daar ten volle aansprakelijk voor gesteld. Nooit kan de mens zich verschuilen achter God en zeggen, ja, maar het was Gods plan, ik was uiteindelijk niets anders dan een instrument in zijn hand. Zoals God nooit de dingen uit handen lopen vanwege wat de mens doet. Dit is een wonderlijk vraagstuk dat in vele gedaanten opduikt, denken we maar aan de verhouding tussen bekering en uitverkiezing en vele andere dingen. Hier lezen we dit. Allereerst dat Christus door de bepaalde raad en voorkennis van God is overgegeven. Raad is dat God het beslist heeft dat het zo moest gebeuren. Voorkennis betekent dat God van tevoren precies geweten heeft hoe het zou gaan. Er is God niets uit handen gelopen. Er is niets onvoorziens gebeurd voor God. Sterker nog, het ging precies zo als God had voorzien en zelfs had bedoeld. De Heer Jezus moest aan het kruis sterven. Want dat wat de hoogste zonde van de mens werd, werd tegelijkertijd de openbaring van de heerlijkste liefde van God. Tot heil van de mens. Dat is wonder, daar kunnen we met het verstand niet bij hoe dat mogelijk is. Dat Gods raad zich verwerkelijkt dwars door de grootste zonde van de mens heen. Ja, dat God juist die zonde als aanleiding neemt om de Heer Jezus tot het zoenoffer voor onze zonden te maken. En hoe de Heer Jezus de zonde als aanleiding neemt om op het kruis juist God op het hoogste verheerlijken. Terwijl tegelijkertijd dit alles niets afdoet aan de schuld en de verantwoordelijkheid van zowel Israël als de volkeren. Israël kan zich daar nooit achter verschuilen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat niet alle Israëlieten het hebben gedaan. Het was mogelijk door geloof niet medeschuldig te worden hieraan. De 12 apostelen waren niet medeschuldig aan de kruisiging. Elke Jood individueel had zich van deze verschrikkelijke daad los kunnen maken als het zich tijdig geloofd had, tot bekering gekomen was. Maar de grote massa heeft zich schuldig gemaakt aan deze daad. Gij hebt hem door de hand van wettelozen, dat zijn dus de heidenen, een gebruikelijke term bij de Joden om de wetteloze heidenen aan te duiden, de Romeinen. U hebt hem door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. U hebt hem gedood door middel van de Romeinen. Het feit dat de Romeinen hem uiteindelijk gekruisigd hebben, verandert niets aan het feit, zegt Paulus, dat jullie hem gedood hebben. De Romeinen waren het alleen maar het middel in jullie hand. Maar al heeft de mens dat gedaan, in dit alles worden slechts Gods plannen vervuld. En dan gaat Petrus spreken over datgene wat de Joden niet konden weten. Over de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus. En hij gebruikt daarvoor enkele schriftplaatsen om de Joden uit hun eigen Oude Testament te bewijzen dat zij niet anders hadden kunnen verwachten dat met de Messias zou gebeuren. Met hem gebeurde eenvoudig dat wat de schrift over hem had voorzegd. En zo gebruikt hij in de eerste plaats Psalm 16, om te laten zien dat Christus uit de doden zou opstaan. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat hij door deze werd vastgehouden. Want, en nu komt het bewijs uit het Oude Testament, want David zegt van hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankel. Daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want u zult mijn ziel niet aan de Hades overlaten en uw heilige geen ontbinding te zien geven. David spreekt hier in de ik-vorm. Maar zelfs de Joden waren er toen al lang van overtuigd dat een heleboel van die psalmen waarin David in de ik-vorm sprak, in feite profetieën waren die heenwezen naar de Messias, de grote zoon van David, in wie die profetieën in vervulling zouden gaan. Dat was op zichzelf helemaal niets nieuws. Dat waren de Joden zelf zich al lang bewust. En zo laat Petrus dat nu ook zien uit Psalm 16. Want deze psalm laat ons zien dat David de verwachting had dat God zijn ziel niet aan de Hades zou overlaten. Misschien heeft David daarmee letterlijk wel bedoeld dat hij erop hoopte dat God hem niet zou laten sterven, dat hij voor de dood bewaard mocht blijven. Maar in feite ligt er in dit woord een veel diepere zin. En spreekt het van iemand die in de Hades zou gaan, maar aan de Hades niet zou worden prijsgegeven voor altijd. Die zelfs zonder dat zijn vlees ontbinding zou zien, weer opgewekt zou worden uit de doden. Ik weet wel dat er sommigen zijn die menen dat dit woord betekent, gij zult me niet in de Hades doen komen, maar dan in het paradijs. Maar ik denk dat dat toch wat gezocht is, omdat dan juist de profetische toepassing verloren gaat. Het punt is niet dat de Heer niet in de Hades zou komen, maar in het paradijs. Het punt is dat hij wel in de dood zou gaan, maar niet in de dood zou blijven. Dat is de wijze waarop Petrus deze tekst toepast. En zo zullen we dus ook deze tekst moeten verstaan. Gij zult mijn ziel niet prijsgeven aan de Hades. En dat betekent dus dat de Heer Jezus na enkele dagen, we weten 3 dagen, weer zou opstaan uit het graf en zou terugkeren van zijn verblijf in het hiernamaals. En zo wordt dat nu ook doorgetrokken naar vers 28. U hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt. In het Oude Testament staat in Psalm 16, het pad des levens hebt u mij getoond. Het pad des levens, door de dood heen, door de Hades heen, het pad des levens. Let wel, het opstandingsleven. Ik hoorde een tijdje geleden een Joodse theoloog een toespraak houden die zei, ja, er staat wel dat Paulus gezegd heeft, dat Christus de eersteling uit de doden was. Maar dat was natuurlijk een kleine vergissing, want Lazarus en het dochtertje van Jairus en de jongeling daarna hen waren ook al uit de doden teruggekeerd. En in het Oude Testament ook al 3. Dus Christus was de 7e. Hij dacht ons daarmee een dienst te bewijzen door dat mooie getal 7. Maar hij zat er natuurlijk helemaal naast. Hij geloofde trouwens werkelijk, verbazingwekkend genoeg, dat Christus uit de doden was opgestaan. Zonder dat hij hem niettemin als de Messias wilde erkennen, vreemd genoeg. Maar wat hij niet begreep, dat was de aard van de opstanding van Christus. Deze andere 6, juist het onvolkomen getal, waren mensen geweest die wel teruggekeerd waren in dit leven, om dan ook na verloop van tijd opnieuw de lichamelijke dood in te gaan. Christus stond op uit de doden, maar in een andere conditie, in een opstandingslichaam, in een nieuwe wereld aan de overzijde van dood en graf, waarin geen dood meer bestaat. We hebben daar de vorige maal al over gesproken in verband met het woord verschijnen in Handelingen 1. Dat is het bijzondere van de opstanding van Christus. Wel zegt Petrus, het is duidelijk dat Psalm 16 nooit letterlijk op David kan worden toegepast. Want David is gestorven en begraven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Iedere Jood wist waar David begraven was. Trouwens, iedere Jood weet dat nog. En menigeen onderhands heeft persoonlijk dat graf van David vader bezichtigd in Jeruzalem. Zijn graf is er nog steeds, hij ligt daar nog steeds begraven. Er is nog niets aan veranderd. Dus, zegt Petrus, moet hij het in Psalm 16 niet over zichzelf hebben, ook al gebruikt hij de ik-vorm, maar over de grote zoon van David. Hij was een profeet, zegt Petrus. En omdat hij een profeet was, vers 30, en wist dat God hem een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lenden op zijn troon te doen zitten, en daar hebt u de grote zoon van David, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus. Dat hij niet aan de Hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Wel nu, zegt Petrus, waar is die grote zoon van David te vinden? Die niet in het graf is gebleven. Al de koningen die na David geregeerd hebben, ze zijn allen begraven en zijn nog in hun graven. Maar hier hebben wij de grote zoon van David. Die God heeft opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Wij hebben hem gezien als de opgestane en levende Heer. En dan is er nog iets. We lazen net in vers 30 aan het eind, dat één uit de lendenen van David op de troon van David zou zitten. En geloof maar dat menige ongelovige Israëliet in die dagen tot op de dag van vandaag gevraagd heeft, maar als Christus dan opgewekt is uit de doden. Waarom heeft hij zich dan niet vertoond aan het volk? Waarom heeft hij dan niet daadwerkelijk de troon van David ingenomen? Wij weten het antwoord, omdat er een andere bedeling eerst moest volgen. Het grote plan van God, van de bijeenvergadering van een grote gemeente uit alle volkeren, Joden en heidenen, voordat God de draad met zijn volk Israël weer zal oppakken. En voordat Christus de troon van David zal bezetten, bezet hij een andere troon. Ook hier zijn er veel uitleggers die ons vertellen dat die vervulling van de troon van David te vinden is daarin dat Christus nu zit in de troon van God. Ze zeggen dat is een hogere troon dan de troon van David. Dus in die hogere troon zit de troon van David als het ware opgesloten. Geen sprake van. De Heer Jezus zegt ons zelf in Johannes, nee, in Openbaring, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 21, dat hij nu zit met zijn vader op diens troon, zoals hij straks zal zitten op zijn eigen troon. Dat is duidelijke taal. Hij zit nu in de troon van God. Hij zit als mens aan de rechterzijde van God in de hemel. Dat is nog niet zijn eigen troon. Zijn eigen troon is die troon waarvan de engel gesproken heeft tegenover Maria in Lucas 1. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Die troon staat helemaal niet in de hemel. Die staat in Jeruzalem. En die zal de Heer Jezus pas bezetten als hij vanuit de hemel zal wederkomen, tot Jeruzalem. En als hij daar zijn plaats zal innemen als zoon van David, om over Israël te regeren de 1000 jaren. En trouwens ook over alle volkeren en over het gans heelal. In de tussentijd bezet de Heer Jezus een andere troon. De Jood zou kunnen zeggen, nou, dat kan je nou wel zeggen. Maar dat lijkt me een goedkope uitvlucht. Een onzichtbare Messias waarvan ik moet geloven dat hij nu niet zit op de troon van David. Ja, dat kan ik ook wel zien. Maar dat hij zou zitten in de troon van God. Pas op, zegt Petrus. Ik vertel je niks bijzonders. Want ook dat staat in jullie eigen Oude Testament. Zou hij natuurlijk zo niet gezegd hebben. In de schriften geprofeteerd. En dan citeert hij Psalm 110. Dat meest geciteerde woord uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is ook begrijpelijk, want het is een bijzonder, uitzonderlijk woord. Het is het enige woord in het Oude Testament, voor zover ik weet, dat ons iets vertelt over de Heer Jezus, profetisch ons iets meedeelt over de plaats die hij thans in de hemel inneemt, sinds zijn opstanding en tot op zijn wederkomst. Het is dit woord dat we vinden in vers 34. De Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Maar laten we niet te snel gaan, nog even naar vers 33. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader. Dat is een mooie omschrijving. We lezen in Johannes, als Johannes 14 en 15 vergelijken, zien we, beide keren geloof ik vers 26, dan zien we de ene keer dat er staat dat de Zoon de Heilige Geest zou zenden vanwege de Vader. De andere keer staat er dat de Vader de Heilige Geest zendt. Dat is geen tegenspraak. Het is een illustratie van het feit dat de zoon en de vader niets doen zonder elkaar. En daarom wordt het hier nog eens extra mooi omschreven. De vader geeft die Heilige Geest eerst aan de zoon. En het is de zoon die dit geschenk aanneemt uit de handen van de vader en doorgeeft aan de gelovigen op aarde. En dan ziet u dat het inderdaad waar is. De vader geeft de geest en de zoon geeft de geest. Want hier lezen we, de zoon heeft die ontvangen van de vader. En hij heeft vervolgens die geest uitgestort. En dat is datgene wat deze toehoorders ook hadden gezien en gehoord. En opnieuw zegt hij, David is niet opgevaren naar de hemelen, David is begraven. Nee, een ander is opgevaren naar de hemel. En dit keer spreekt David niet in de ik-vorm. De Heer Jezus had tegenover de fariseeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden daarop al de aandacht gevestigd in de laatste dagen van zijn leven. Door te zeggen, hé, over wie heeft David het eigenlijk als hij zegt, de Heer, jawel, heeft tot mijn Heer gezegd, wie is dat? Diegene die David zijn Heer noemt. Ja, dat is de zoon van David, de Messias. Maar hoe kan David over zijn eigen zoon spreken als mijn Heer? Omdat hier Jezus niet zomaar een spruit is uit de lendenen van David. Maar tegelijkertijd Davids grote Heer. De enige uit het geslacht van David. Die niet alleen verhoogd zou worden op de troon van David, maar verhoogd is aan Gods rechterhand in de hemel. Zo'n verheven persoon wordt door David zelf genoemd mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Dat gaat straks in vervulling bij de wederkomst. Dan verlaat de Heer Jezus die troon weer en dan zal hij zijn eigen troon, de troon van David, innemen. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Tot Heer en tot Christus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Heer is. Hij heeft gezegd na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En God heeft dat grote feit onderstreept door hem een plaats te geven aan zijn rechterhand. David gaat ons voor door te zeggen, dat is mijn Heer. God heeft hem tot Heer over alle dingen gesteld. En tot Christus. Christus is de gezalfde. God had hem in zekere zin al tot Christus gemaakt toen de Heer Jezus gedoopt werd. Toen werd hij gezalfd met de Heilige Geest. Toen zei God al, deze is mijn geliefde zoon in wie ik ben welgevallen heb. Dat houdt immers de naam Christus in. De gezalfde, dat houdt in de uitverkorene, de man naar Gods hart. De grote David, de man die Gods welbehagen opwekt. De man waarin hij al zijn vreugde heeft gevonden. Na 30 jaren van volmaakte wandel heeft de Heer Jezus dit getuigenis van zijn God mogen horen. Maar hoe heerlijker was dat getuigenis van God toen hij het werk had volbracht. En zijn plaats innam aan Gods rechterhand. Nadat hij door de dood en de opstanding was heen gegaan. En zich gezet had daar in de hoge. Toen was hij op een heel nieuwe en heel bijzondere wijze de man naar Gods hart geworden. De man van Gods welgevallen. Van Gods uitverkiezing. De Christus. Dat is de volle rijkwijde van deze heerlijke term. Dan kan het volgen dat wij in Christus zijn levend gemaakt en verheerlijkt en verhoogd aan Gods in hemelse gewesten. Alles in Christus, in de man van Gods keuze, van Gods welgevallen. Diegene, hetzelfde vers zegt dat, die gij gekruisigd hebt, voor wie de laagste plaats op aarde door jullie bestemd was, die heeft God de allerhoogste plaats gegeven in de hemel. Hij heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En stilzwijgend voegt de apostel eraan toe. Wat, o broeders uit Israël, is daarop jullie antwoord? Wat dat antwoord is, zullen we de volgende keer horen. En ik wil er alleen aan toevoegen dat ik hoop dat u in uw ziel dat antwoord hebt gegeven. En dat u zich hebt neergebogen en het beleden dat Jezus Heer is. Ik citeerde ze net Filippi 2. Filippi 2 voorspelt dat eenmaal elke knie dat zal doen, zich voor hem neerbuigen. Alleen er is een keuze om dat thans vrijwillig te doen, met vreugde in het hart, om hem als onze Heer te aanvaarden. En degenen die het thans weigeren, zullen het straks gedwongen doen, wanneer zijn vijanden zich voor hem zullen neerbuigen om het stof te likken, zoals Psalm 72 zegt. Ik hoop dat allen van ons de goede keus gemaakt hebben en staan aan de kant van die verheerlijkte Heer.